Breed geparticipeerd onder een uitgebreid scala van belanghebbenden. En dan heb ik het bijvoorbeeld over Versa, teamsportservice uiteraard met de buurtsportcoaches, Bink, Stip, Hilversummers.nl, seniorenvereniging, jeugd en gezin, de adviesraad sociaal domein en het sport- en investeringsfonds, onder andere, want er zijn er nog meer. Die hebben deelgenomen aan verschillende ook bijeenkomsten. Dat is geweest, moet ik even kijken hoor, want ik heb het hier opgeschreven. Een sportontmoeting op 13 april in 23 en ook nog een netwerkbijeenkomst op 22 februari 2023. Er was ook een BVS op 10 april in 24, een week voorafgaand aan de behandeling komt er voorafgaand aan de behandeling van de commissie op 17 april aanstaande. De bijdrage van het werkveld bij de totstandkoming van de nota is veel breder geweest dan enkel de Hilversumse sportverenigingen. In dat kader is het ook eigenlijk niet passend om alleen de sportvereniging, als je dat al zou willen, uit te nodigen voor een BVS bijvoorbeeld. En in principe is de BVS daar ook niet voor bedoeld. Die is namelijk bedoeld om de commissieleden te informeren en het gesprek tussen de raadsleden onderling te bevorderen. Want daar wordt immers mee beoogd om oordeelsvorming tijdens de commissievergadering te vergemakkelijken. Wel wordt op 12 maart of 11 maart aanstaande aan de sportvereniging een presentatie gegeven over de sport- en beweegnota. En verenigingen die willen inspreken kunnen dat natuurlijk altijd doen in de commissievergadering. En die is op 17 april, zoals gezegd. Zal ik even kijken of ik nog iets aanvullends had op de andere vraag van VVD. Volgens mij kwam die ongeveer op hetzelfde neer. Als u raad zou wensen, want dat is natuurlijk wel een punt, hè, als u alsnog zou wensen om een tussentijdse bijeenkomst te organiseren, in welke vorm dan ook, dan zou dat wel een vertraging betekenen voor in het proces. Dus dat is ook een beetje aan u of u dat wil. Dat is mijn beantwoording.
Geef ik meneer Westering even het woord.
Dank u wel. Ja, u zegt dat het breed geparticipeerd is met een heleboel partijen. Ons bereiken dus, dat staat denk ik in beide vragen beantwoord, verwoord. Dat de sportverenigingen eigenlijk voelen dat ze beperkt hebben kunnen participeren, anders dan die enquête. Mm-hmm. Begrijp ik nu goed dat er eigenlijk geen reden meer is om hun aanvullende input mee te nemen, anders dan inspreken in de commissie? Of komt er nog een moment, bijvoorbeeld op 11 maart, dat zij ook nog u iets mee kunnen geven?
Nou, ze kunnen zeker, want er wordt dan een presentatie gegeven tijdens de reguliere sportontmoeting die we hebben. En dan is het ook de bedoeling dat zij inzage krijgen in de sportnota die daar nu ligt. In ieder geval krijgen ze een presentatie daarover, niet het stuk zelf, moet ik erbij zeggen. Maar uiteraard is het dan ook de bedoeling om input van hen mee te nemen. En mocht het zo zijn dat dat ertoe leidt dat wij het gevoel hebben van nou, we moeten toch meer met ze delen, dan kan dat eventueel wel. Maar ik zeg er dan bij, dan zou het vertraging kunnen betekenen in het proces. En het is natuurlijk al vertraagd.
Ja, een korte vervolgvraag als mag. Ja? Ik snap dat het dan vertraagt, maar dan is toch mijn vraag aan u, waarom heeft u in de hele planning geen rekening gehouden met het feit dat zij op de conceptnota nog een keer echt inhoudelijk feedback konden geven? Want het zijn natuurlijk hele belangrijke partners in deze nota.
Het zijn absoluut belangrijke partners en daarom hebben ze ook meerdere malen kunnen deelnemen in het proces. En niet alleen door een enquête, maar ook door bijeenkomsten. Meerdere bijeenkomsten. En daar zijn ze ook actief bij betrokken. Dus het verbaast me heel erg als gezegd zou worden dat ze daar niet... Het is ook jammer dat ze in ieder geval het gevoel hebben dat ze er niet bij betrokken zijn. En daarom zal ik ook zeker de gelegenheid in maart benutten om input bij hen op te halen en te kijken hoe ze erin staan. Want dat vind ik wel een belangrijk moment.
Mevrouw Verweij, aan u het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik hoor de wethouder zeggen dat ze een presentatie zal geven en dan hen aan zal horen en misschien iets mee zal nemen. Zij krijgen dat stuk niet te zien, zegt u net. Wij pleiten er toch voor om een soort zienswijzeprocedure in te stellen waarin zij schriftelijk kunnen reageren en de gemeenteraad ook kennis kan nemen van hun wensen. Dus ik zou u willen vragen dat wel toe te voegen. Dat kan sneller. Ik snap dat het iets van vertraging oplevert, maar ik denk dat de vereniging en andere belanghebbenden er alles aan gelegen is om ook snel te reageren. Dus ik hoop dat u dat wilt toezeggen.
Zoals gezegd hebben zij al ruim de gelegenheid gehad om hun input te geven. Maar naar aanleiding van de presentatie kunnen ze dat alsnog doen. En ik wil in ieder geval wel meegeven, en dat heb ik net ook gezegd, dat als er aanleiding is tijdens die presentatie en is voldoende, want er is ook niet altijd zoveel belangstelling van sportverenigingen, moet ik eerlijk zeggen. Dat moeten ze daar best toe aanzetten om met reacties te komen. En als er aanleiding voor is, dan zal ik zeker hen vragen om tegen te lezen. Want dat is eigenlijk wat u vraagt. Maar als we er echt nog weer een processtap extra in maken, en overigens zijn die processtappen allemaal aan u, met u gedeeld, bij de vorige BVS. Er komt overigens nog een extra BVS. Dus in principe is er in de planning geen rekening mee gehouden. En als u dat werkelijk allemaal wil, en dat hoor ik in ieder geval van twee kanten, dan wil ik dat graag weten. Want dan betekent dat wel als consequentie dat het langer gaat duren. Dat is wat ik u mee wil geven. En u heeft eerder tegen mij gezegd, ik vind het heel vervelend dat het uitgesteld wordt. Dus daarom deze opmerking. Realiseert u zich dat?
Mevrouw Verwij.
Ja, voorzitter, dank. Ik ben er niet helemaal gerustgesteld. De vragen zijn ingediend in dezelfde strekking door Hart van Hilversum, D66 en VVD. En ik overweeg een motie te schrijven waarin we u oproepen om tot een soort van zienswijzeprocedure te komen. Zodat ook de gemeenteraad kennis kan nemen van de standpunten van de verschillende mensen op de nota.
Dan komen we bij de volgende vragen van Partij van de Arbeid aan wethouder Schepers over de analyse van de mogelijkheden van privaat ruimtegebrek. Meneer Lahers, wilt u de vraag toelichten? Dan nu het woord.
Ja, voorzitter, de analyse die we hebben gemaakt is een analyse die denk ik, ik zou willen zeggen, redelijk voor zich spreekt als je kijkt naar de uitbreidingswijken bijvoorbeeld in de jaren 60 en de compacte villa-wijken. Als je kijkt naar de compacte villa-wijken is sprake van straten met een zeer smal straatprofiel en vaak grotere tuinen. En in de compacte villa of in de uitbreidingswijk is het eigenlijk precies omgekeerd. Je hebt al iets meer ruimte op straat, maar je hebt toch wel behoorlijk kleine tuinen. En in algemene zin, en dat is ook waar we in de visie over spreken, in algemene zin zijn daar weinig mogelijkheden om überhaupt iets op particulier terrein op te lossen. Wat betreft die buitenkansen, kijk, als er zich in de uitbreidingswijk of bijvoorbeeld in Oost kansen voordoen dat we ergens voor een ontwikkeling of voor iets in de openbare ruimte, voor een noodzakelijkheid in de openbare ruimte, een stukje grond kunnen aankopen bijvoorbeeld, dan zullen we daar zeker naar kijken. Dat is ook waar ik op doelde met buitenkansjes. Maar de visie en het profiel van de visie gaat uit van het grote beeld, van het grote plaatje van de verschillende wijken. En dan merk je gewoon dat in de uitbreidingswijken gewoon heel weinig ruimte is op particulier gebied om zaken op te lossen. En dat is waar het hier over gaat.
Meneer Lahers, heeft u nog een aanvullende vraag?
Ja, dat heb ik. Dank u wel voor de toelichting, wethouder. Ik ken Hilversum inmiddels, ik woon er pas 8 jaar, maar toch wel goed genoeg om te zien hoe die wijken in elkaar steken. En dan denk ik, ja, in de wijken waar heel veel ruimte is, is ook niet zo'n enorm parkeerprobleem. Het gaat juist om die wijken en die delen van wijken, misschien ook een bepaald deel van de villawijk die u bedoelt, waar het probleem wel speelt. Het laatste wat u zei, dat als zich kansen voordoen in Oost, dan kijken we daar ook naar. Dat is bijvoorbeeld, hè, dus, of in de Bloemenbuurt of in Rome, waar dan ook. Nou, dat zou ik willen aanmoedigen en dat was ook de gedachte achter onze motie van neem dan ook die wijken gewoon op als wijken waar je die mogelijkheid hebt. En ik heb eerlijk gezegd geen antwoord gekregen op de vragen die we gesteld hebben. Wat is de analyse die maakt dat u die motie van ons heeft afgewezen? Anders dan op de kaart kijken hoe Hilversum in elkaar steekt, want dat kon ik zelf ook.
Ja, voorzitter, dan ben ik bang dat we een beetje het rondje dat we in de raadsvergadering hebben gedaan, dat we dat hier over gaan doen. Maar die analyse is natuurlijk, kijk, die analyse kun je eigenlijk al bijna vanaf de kaart maken. En zeker ook als je door de stad loopt en de uitbreidingswijken, maar zeker ook de compacte wijken als de Bloemenbuurt en in Oost. Als je iets op particulier terrein op wil lossen, dan heb je in de eerste plaats ruimte nodig op particulier terrein. En die ruimte is er in die wijken in algemene zin, en dat is waar we bij beleid over spreken, die is er in algemene zin bijna niet. En als je, en het gaat niet, bij die opgave gaat het ook niet alleen om parkeren, maar het gaat bijvoorbeeld ook om zaken als het gaat om de energietransitie, waar je ergens een transformatorhuisje kwijt kan. En in algemene zin is die ruimte er veel meer in de compacte villagebieden ten opzichte van de uitbreidingswijken. Dus nogmaals, als er buitenkantjes zijn, als we ergens een stukje grond kunnen kopen of we kunnen wat parkeerplaatsen overnemen, dan is dat een kans. Maar in algemene zin is de ruimte op particulier terrein gewoon niet aanwezig in die uitbreidingswijken. Kan er ook niet zo van doen.
Meneer Laes?
Ik neem uw antwoord mee terug, de fractie.
Dan komen we bij de volgende vragen van het CDA. Aan wethouder Schepers over verrommeling van het openbaar gebied. Meneer Posma, wilt u de vraag toelichten of kan de wethouder overgaan tot de beantwoording?
Ik denk dat de wethouder dat kan, voorzitter.
Ja, nou, voorzitter, wij herkennen het zeker. Het is ook in sommige opzichten een hardnekkig probleem. Ik ben persoonlijk al bijna 6 jaar bezig met fietsoverlast en op sommige momenten gaat het uitstekend. En er zit een zekere hardnekkigheid in. Dus we herkennen het absoluut en we doen ook absoluut, delen we de mening van het CDA dat het afbreuk doet aan het aanzien van Hilversum. Met name in het centrum in het bijzonder. Hè. Dat is ook waar u op doelt en waar de foto's, de treffende foto's in zitten. We zijn al heel hard bezig om maatregelen te nemen. Een paar zaken in het bijzonder. Het fietsparkeerbeleid doen we al een hele tijd. En daar is altijd sprake van golfbeweging, maar we hebben recent wel weer de handhaving opgevoerd. En dan merk je meteen dat het gaat werken. We hebben naar aanleiding van de gebiedsagenda Centrum, die afgelopen zomer door uw raad is vastgesteld, een taskforce Centrum in het leven geroepen. En daar hebben we al een sessie gewijd aan het onderwerp schoon, heel en veilig. Hoe gaan we om met containers? Welke afspraken maken we met containers? Kunnen we kijken of niet veel meer met één aanbieder kunnen gaan werken, zodat er minder vaak containers op straat komen te staan? Al dit soort onderwerpen spelen daar een belangrijke rol. Dus we zijn met de ondernemers, de vastgoedeigenaren uit het centrum zijn we bezig om deze punten concreet aan te pakken. En daar maken we absoluut stappen. Wat betreft voetgangers en in het bijzonder personen met een beperking, dat heeft onze grote aandacht. Een voorbeeld is dat er bijvoorbeeld, en dat is niet per se verrommeling, maar wel het feit dat er soms terrassen over geleidestroken heen worden geplaatst. Dat is een grote ergernis, ook voor mij persoonlijk. Een paar weken geleden hebben we het horecaoverleg hierover gehad. Ik heb daar vaker op gewezen en ik heb nu ook gezegd, als ik dat nog een keer merk. Ik ben altijd eerst van de vriendelijke aanpak, maar als het blijft persisteren, dan gaan we er wel op handhaven. En dan gaan we dus ook boetes uitdelen, want de toegankelijkheid voor iedereen van ons centrum is heel belangrijk.
Meneer Postma.
Fijn dat er actie op zit, dank u wel.
De heer Otto, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. De SP heeft in het verleden meermaals aandacht gevraagd over ditzelfde probleem, zeker ook in kader van de veiligheid. En nu wil ook zo zijn dat het specifieke gebied van deze foto ook een van de belangrijkste toegangsgebieden is voor de hulpdiensten voor ons centrum. Nu is er afgelopen week een incident geweest waarbij hulpdiensten ook last hebben ervaren van de vervelende verrommeling. En ik wil u graag oproepen om zeker in het kader van veiligheid zo snel mogelijk te handhaven op het moment dat het nodig is.
Ja, voorzitter, waarvan akte, we zijn bezig hiermee. En op het moment dat er niet binnen de regels, structureel niet binnen de regels wordt gewerkt, dan gaan we de duimschroeven wat aandraaien.
Nee. Volgende vraag. Vragen van Hart voor Hilversum aan wethouder Van Hunnik over onderzoek naar een nieuwe buurthuis van Riebeekkwartier. Meneer Ehrenberg, wilt u de vraag toelichten of kan de wethouder overgaan tot het beantwoorden?
Voorzitter, geen toelichting. Ik vind het een mooie, heldere vraag.
Top. Nou, wethouder, gaat uw gang.
Ik vind het ook een mooie, heldere vraag. Oh, ik word gebeld. Er gaat iets mis. Nou, ik weet ook niet hoe dat kan. Techniek doet soms rare dingen. De vraag was of er voortgang is met het vooronderzoek of een verkenning naar de aanleg van een buurthuis in de Riebeek. Want daar is grote behoefte aan. Nou is het zo dat wij daar heel graag een verkenning op wilden richten. Maar er is een kans voorbij gekomen, lijkt het. En die is nog heel pril en nog niet helder. Ik kan daar ook nog niet te veel over zeggen. Maar wel dermate interessant dat ik zeg en u ook zou aanraden om uw vraag even bij u te houden. En ik kom er voor de zomer in ieder geval op terug, want dan kan ik concreter zijn over wat dit betekent. Kunt u daarmee leven?
Meneer Edenberg.
Wethouder, ik kan er mee leven, maar ik kan er niet mee leven als de kans geen kans blijft te zijn, dat we dan het proces helemaal opnieuw van het begin af aan op gaan starten. Dus voor mij is het een what if. Dus als de kans een kans is, vind ik het prima. Als de kans geen kans blijkt te zijn over een maand, dan wil ik niet dat we een maand vertraging hebben. Als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja, dat snap ik. Maar het is in ieder geval wel zo dat het dermate kansrijk lijkt, dat we in ieder geval even af moeten wachten met een onderzoek te doen, totdat we daar meer helderheid over krijgen. En daarom zeg ik van, kunt u wachten tot een maand of twee?
Voorzitter, wethouder, ik kan wachten, maar dan wil ik toch graag dat de dingen die alvast van tevoren wel gedaan kunnen worden, eventueel toch gedaan worden.
Oké, dat is goed.
Oké, dan komen we bij de volgende vragen van de ChristenUnie aan wethouder Van Hunnik over het vervolg van pizza en politiek. Ik hoef u de vraag niet te stellen, dus wethouder, gaat u maar de vraag beantwoorden. Gaat uw gang.
Ja, dit gaat over het vervolg op de motie van net voor de zomer, vorig jaar. En dat ging over pizza en politiek. De bijeenkomsten die eigenlijk op initiatief van een aantal raadsleden zijn georganiseerd samen met een ambtenaar en Hilversummers.nl, Young Hilversummers moet ik zeggen. Die zijn zeer succesvol geweest. Het is een prachtige bijeenkomst geweest in het najaar. En er zijn ook alweer nieuwe bijeenkomsten gepland. Dus ik zie geen enkele reden om die niet door te laten gaan. En de vraag was ook, want dat was het tweede deel van de motie, van maak de jongerenparticipatie duurzaam. Dus zorg dat er een vorm komt voor Hilversum die duurzaam is. En ook de vraag daarnaast of pizza en politiek daar een onderdeel van zou kunnen zijn. Nou, ik kan u daarin geruststellen. Er wordt een onderzoek gedaan door twee mensen die daarvoor zijn ingehuurd. En die gaan een onderzoek doen naar het vinden van een vorm om tot een duurzame mogelijkheid van jongerenparticipatie te komen voor Hilversum. Ik denk dat Hilversum dat ook verdient om een eigen duurzame jongerenparticipatie te hebben. Het zijn ook twee jonge mensen, dus ik denk dat het heel erg leuk is en ze hebben heel veel expertise op dit terrein. En ik verwacht eigenlijk dat zij zo ver kunnen komen in een aantal maanden dat er want dat vroeg u ook, zijn er middelen beschikbaar? Nou, dat betekent wel een claim in de voorjaarsnota. Dus daar gaat u uiteindelijk ook zelf over. Maar in principe denk ik dat ik u in dat opzicht gerust kan stellen. Ik hoop dat u dat ook bent, gerustgesteld.
Meneer Nanninga, gaat u gaan.
Dank u wel. Voorzitter, ja, één vraag nog voor de duidelijkheid is nu want in mei zijn we van plan weer een nieuwe te gaan organiseren. Is daar capaciteit en middelen voor om dat te organiseren? En dan bedoel ik niet eenzelfde bijeenkomst als de startbijeenkomst, want dat was natuurlijk een grote, maar meer in de vorm als we de laatste keer over mentale gezondheid hebben gehad.
Ja, als het inderdaad wat informelere bijeenkomsten zijn, dan zou dat moeten kunnen. Daar zijn middelen voor. En er is ook wel wat capaciteit, maar het houdt niet over. Dus dat moet echt wel bij elkaar gesprokkeld worden. Het is ook wel de bedoeling dat de initiatieven ook vooral van de raadsleden uit blijven gaan, maar ook van de jongeren zelf. Dus niet zozeer, hè, dat was ook steeds het uitgangspunt, dat juist de jongeren zelf steeds meer in de lead moeten komen, ook bij het organiseren van die avonden. Dus dat we niet te afhankelijk zijn van andere partijen, maar juist ook de netwerken gebruiken van Versa, maar ook van andere van scholen. En dat die ook een rol gaan spelen bij het organiseren van die avonden.
Mevrouw Verwij, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij hebben gezien dat de jongeren actief werven in netwerken en ook iets willen doen, maar ergens moet de rekening betaald worden. Al deze jongeren komen uit buurten en wijken, verschillende buurten en wijken. Kunt u ze attent maken op het buurtbudget? Want als zij samenwerken in een co-productie of wellicht het stadsfonds, dan zouden zij daar aanspraak op kunnen maken. En ik vermoed dat ze dat nog niet helemaal goed op het vizier hebben.
Nou, eigenlijk zijn we daar ook gewoon niet... er zijn beperkte middelen om het op een beperkte schaal te blijven doen, die bijeenkomsten. En hoe we dat in de toekomst gaan doen en daar ook budget voor vragen, dat is een ander verhaal. En dan zou het best kunnen zijn dat we mogelijkheden nog niet hebben benut die er wel zijn, hoor. Maar dat is ook een onderdeel van het onderzoek wat we gaan doen.
Mevrouw Verweij, gaat uw gang.
Voorzitter, dank. Mijn vraag is, wilt u deze groepen jongeren attent maken op de buurtbudgetten waar zij aanspraak op kunnen maken? Dat is er nu al. Mm. Daar zit best wel wat geld in. Als het niet uitgegeven wordt aan Hilversum 600. Maar ik verwacht, hè, daar hoeft u niet op te wachten totdat er nieuw beleid is. Dat is er nu al. Het stadsfonds is er nu al. Als mensen of jongeren dat zouden aanvragen op een slimme manier. En mijn vraag was, wilt u hen dat vertellen, dat dat nu al kan?
Ik zal het er nu voor meenemen, want ik weet dat zelf niet. Dus dat moet ik even uit laten zoeken hoe dat zit. En dan zullen we het zeker meenemen en de jongeren daarop attenderen. Ja.
Nou, dan komen we bij de volgende vraag. Dan komen we bij de SP. Dus u blijft nog even aan het woord, mevrouw Verweij. De vraag van de SP en wethouder Schepers over de Havenstraat. Mevrouw Verweij, kan de wethouder daarover gaan tot de beantwoorden of wilt u ze toelichten?
Nee, de wethouder kan denk ik wel antwoorden.
Dan gaat uw gang, wethouder.
Voorzitter, dank u wel. De term ecologische straat die was voor mij ook nieuw. Ik ken een heleboel type straten, wasstraten en andere straten. Maar de term ecologische straat was een novum. En ik kan u gelukkig ook verzekeren dat de Havenstraat niet kwalificeert als een ecologische straat. Wat wel het geval is, is dat de Havenstraat vlakbij de Bosdrift ligt. En dat de Havenstraat grenst aan de Oude Haven. En de Oude Haven is wel ons stadspark met een grote ecologische waarde en ook een hoge waarde op het gebied van biodiversiteit. Daar zitten ook veel vleermuizen en daar kan het, als het gaat over verlichting, spannend worden. Maar het is geen ecologische straat. Als het gaat om het wensbeeld van de ondernemers, dat hebben ze zelf opgesteld. Dat hebben ze samen gedaan met Overland, Stedenbouwkundig Bureau. Heel mooi wensbeeld geworden. We hebben wel ook gewezen op de waarde, de ecologische en biodiverse waarde van de Oude Haven. Dus daar zijn ze van op de hoogte. En dat dit dus ook mogelijkerwijze dat er vleermuizen bijvoorbeeld zijn om rekening mee te houden. Wat er recent gebeurd is misschien goed om het even te duiden. De oorspronkelijke plannen voor de verlichting was van de ondernemers hadden, dat ging over best wel veel verlichting bij de Oude Haven zelf. En dat kan mogelijkerwijs interfereren met de vleermuizen al daar. En dan kun je in de knel komen met de wet op de natuurbescherming. Dus wat we hebben gezegd is dat er in ieder geval op het pleintje, er is een klein pleintje waar vroeger de bever zat, heel mooi pleintje, staan drie hele grote eiken. We hebben aangegeven dat onder bepaalde condities daar gewoon verlichting in opgehangen kan worden. Daar gaan ze ook mee aan de slag. Dus dat is mooi, dat gaat denk ik al veel bijdragen aan de sfeer. En voor de overige bomen gaan we met de ondernemers in gesprek om te kijken of we een goede balans kunnen vinden tussen de wensen van de ondernemers, onder andere op het gebied van verlichting, en de wensen van de vleermuizen op het gebied van het niet al te veel hebben van verlichting. Dus dat gesprek gaan we binnenkort met ze voeren en we gaan kijken of we de belangen daar zo goed mogelijk bij elkaar kunnen brengen.
Mevrouw Verweij, gaat uw gang.
Voorzitter, ik ben blij met de antwoorden van de wethouder en dat er een gesprek zal volgen. En dan hoop ik dat interferentie van vleermuizen ook een belangrijke rol zal spelen bij het aanleggen van een grote supermarkt aan de Bosdrift.
Dan gaan we naar de volgende vragen. Vraag van de SP aan wethouder Hiller over het leren van de Nederlandse taal voor statushouders en gezinsmigranten. Wethouder Bart Hiller, gaat uw gang.
Dank voorzitter. Er wordt gevraagd naar wachtlijsten bij taalonderwijs. Ik focus eventjes op de nieuwe wet inburgering die we sinds vorig jaar hebben. Dus niet op de oude wet en de mensen die onder dat regime vallen. En ook niet op de volwassen educatie, de webgelden. Daar hebben we in het verleden wachtlijsten gehad. Dat geldt niet voor de mensen die onder de nieuwe wet inburgering vallen. Daar hebben we op dit moment uit mijn hoofd 4 taalaanbieders op 3 sporen zitten. En daar hebben we geen, tot op heden regionaal nog geen last van wachtlijsten.
Leuk in dit verband is overigens dat een van die taalaanbieders op het sociaal plein zit. Dus dat is wel prettig, dan komen die mensen daar ook nog een keertje binnen. De verlenging van de termijn om in te burgen is dus ook niet aan de orde geweest. Het is ook niet zo dat de tijd die nodig is om tot een PIP te komen daarop van invloed is. Want die inburgingstermijn die gaat lopen vanaf het moment dat de PIP is ondertekend. Dus in die zin zit daar ook geen probleem en hebben daar dus ook nog geen uitstel voor hoeven te verlenen tot op heden. Even kijken voor de aantallen. We hebben onder de nieuwe wet inburging sinds 1 januari 2022 is tot 1 februari jongstleden hebben we 193 statushouders die daaronder vallen. En 141 PIPs hebben we daar tot op heden, persoonlijke integratieplannen hebben we daar tot op heden aan afgegeven. U vraagt ook naar gezins en overige migranten. Dat zijn er onder de nieuwe wet inburgering tot 1 februari jongstleden 152. Maar het is wel even van belang om hierbij op te melden dat wij dat voor gezins en overige migranten gelden dat zij zelf het taalonderwijs moeten verzorgen. Dus het aanbod wat wij als gemeente doen, dat doen we aan de statushouders onder de inburgeraars, maar niet voor gezins en overige migranten. Volgens mij heb ik dan, denk ik, de vragen wel zo'n beetje beantwoord, tenzij ik wat vergeten ben.
Mevrouw Verweij, heeft u nog een aanvullende vraag naar aanleiding van het antwoord? Ik ga toe gang.
Ja, voorzitter. De wethouder spreekt terecht over het aanbieden van de PIP en het ondertekenen daarvan. Alleen, ik had een linkje meegestuurd. Daarin staat een duidelijk onderscheid dat het taalonderwijs, het taalaanbod, ik geloof binnen een half jaar moet starten. Dus dan heb je de PIP getekend, maar dan is het aanbod nog niet gestart. En daar zit de crux een beetje. Want op het moment dat het aanbod achterblijft, terwijl het wel in de PIP staat en het wordt niet binnen de juiste termijn geleverd, dan moet de gemeente dus een verklaring afgeven. Dus daar zit voor mij even de crux. Want ik geloof best dat er geen wachtlijsten zijn. En ik heb wel eens te maken met taalaanbieders, maar die roepen mensen wel op en dan starten ze 4 maanden later. Dus ik zou willen dat u daar nog even naar keek.
Voorzitter, dat zullen we doen. Overigens bieden we ook maatwerk. Als het gaat om inburgeraars met kinderen, of bijvoorbeeld in het geval van combinatie met werk, dan kunnen er individueel trajecten worden ingekocht. Mochten we daar tegenaan lopen, dan zullen we daar adequaat naar handelen. Op dit moment is het nog niet aan de orde geweest, maar ik neem uw opmerking graag mee.
Dan komen we bij de volgende vragen van Partij van de Arbeid. Aan burgemeester Van den Top over BIBOT, onderzoek, sorry. Interregionaal Recherche Team Veiligheid. Meneer Lahes, wilt u de vraag toelichten of kan de burgemeester de vraag beantwoorden?
Ja, ik hoop dat die duidelijk is, ik denk het wel.
Zijn de vragen duidelijk, burgemeester?
Absoluut, zeker. En ik weet ook dat u allen gehecht bent aan de voortgang gezien het grote aantal vragen. Ik zal het kort houden, want bij vergunningsaanvragen voor horecazaken in Hilversum wordt altijd een BIBOP-onderzoek uitgevoerd. Zoals dat staat in onze beleidsregel toepassing wet BIBOP van de gemeente Hilversum uit 2022. Dus dat is en we hebben hier ook echt een behoorlijk indrukwekkend BIBOP-team zitten, moet ik zeggen, die ook daar heel actief in zijn. En het BIBOP-werk wordt ook steeds verder verbreed. Bijvoorbeeld ook bij subsidieaanvragen, zorgcontracten en vastgoedtransacties. Dus het is een behoorlijk actief BIBOP-beleid. Ook op horeca. En daar is het eigenlijk mee begonnen. Hier.
Meneer Leijers, gaat u wel.
Ja, even volgvraag. Geldt het dan ook als bijvoorbeeld een ondernemer gestopt is met zijn activiteiten, elders opnieuw dezelfde activiteit wil opstarten?
Dat is zeker het geval.
Ja. Misschien vraag ik te veel nu, maar was dat hier het geval?
En die vraag wist ik dat die zou komen. U weet ook dat ik die niet gaat beantwoorden.
Meneer Otto, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nu, het onderzoek wordt gedaan, dat is prima, maar nu kan het natuurlijk zijn dat door omstandigheden HOAC-ondernemers na het starten van een onderneming, na de geven van de vergunning, toch in problemen komen. Kan de gemeente iets doen met voorlichting voor dreigende ondermijning bij HOAC-ondernemers?
Nou, dat is niet alleen iets wat we kunnen doen, maar dat is iets wat we ook doen. We hebben hier in Hilversum een heel, mede dankzij uw investeringen van voor mijn tijd, zeg ik er maar bij, want er is in de tijd van mijn voorganger hier behoorlijk geïnvesteerd in het ondermijningsthema binnen het integraal veiligheidsplan. En dat werpt ook zijn vruchten af, hoewel wij allemaal weten dat het daarmee niet waterdicht is geregeld. Maar er wordt hard op ingezet en we hebben hopelijk daar morgenavond bij onze informatieavond over het veiligheidsprogramma onder andere nog wel even wat nader gesprek over, denk ik.
Dan gaan we naar de volgende vragen van D66. Aan wethouder Heller over de Meent aardgasvrij. Meneer Lindeboom. Wethouder Heller, gaat uw gang.
Ja, dank voorzitter. Eerst even wat cijfers en dan de verwachting en de duiding daarvan. U vraagt specifiek naar de subsidieregeling voor de Meent aardgasvrij. We hebben op dit moment 17 aanvragen in voorbereiding. Die zijn van een woningcorporatie. Die verwachten we ook nog dit jaar te gaan uitvoeren. Dus gaat het over volledig aardgasvrij maken. We verwachten dat er vanuit diezelfde woningcorporatie nog een clubje van 20 woningen komt dit jaar. En de andere betreffende woningcorporatie in het gebied, die is met op dit moment met een 15 tot 20-tal geïnteresseerde huurders in gesprek. Als we kijken naar de particulieren, dan zijn er 25 aanvragen ontvangen. Daarvan zijn er 19 verleend en 6 nog in behandeling. Van die 19 verleende aanvragen, daarvan zijn 4 woningen volledig aardgasvrij gemaakt. En 15, bij 15 woningen zijn isolatiemaatregelen als stap op weg naar aardgasvrij uitgevoerd. Voldoet dat aan de verwachtingen qua snelheid? Nee, dat voldoet niet aan de verwachtingen. Dat is overigens een beeld wat we landelijk zien. Je ziet dat bij al die PHW-projecten die in Nederland worden gedaan, zijn enkele tientallen waarin verschillende, zeg maar, technische oplossingsrichtingen worden uitgeprobeerd. En je ziet breed daar hetzelfde probleem. Wij spreken intern en met onze partners hierin van de conversie die te laag is. Dat wil zeggen dat van het aantal mensen wat wordt bereikt, op wat voor manier dan ook, uiteindelijk een heel klein aantal daadwerkelijk stappen zet. En wat we merken is dat, ik denk dat we een fantastisch pakket hebben aan ondersteuning. Dan gaat het over subsidieregelingen, maar ook over ontzorging, maatwerkadvies, noem het maar op. Wat we in de praktijk zien is dat wanneer mensen een aanbod hebben liggen wat gewoon rationeel, zakelijk gezien gewoon goed is, dat men toch die stap niet neemt om daar ja tegen te zetten. Er is ergens koudwatervrees, dat is dus denk ik niet een kwestie van ratio of techniek of financiën strikt. Maar dat zit meer mentaal tussen de oren. Is koud watervrees. Je merkt dat men toch aarzelt om die stap te zetten. En men doet dat dus niet. Zelfs wanneer er gewoon op alle mogelijke manieren gewoon goed aanbod ligt. En je ook gewoon kunt doorrekenen dat het profijtelijk en voordelig is. Dan nog zie je dat mensen die stap niet zetten. Het antwoord, de oplossing daarvan, die heb ik niet. Die heeft in alle eerlijkheid niemand in Nederland. Als u iemand weet die hem wellicht wel heeft, dan hoor ik het heel graag. We hebben wel een aantal dingen gedaan in de bijsturing de afgelopen periode. Eén daarvan is dat ik zelf al een hele tijd geleden met het energiediensterbedrijf heb gesproken. Om hen niet alleen het volledige pakket naar volledig aardgasvrij te laten aanbieden. Maar ook zeg maar in afzonderlijke stappen, de stappen daar naartoe. Dus ook gewoon isolatiepakketten, om het maar even zo te zeggen. Het tweede is dat we, en dat hebben we ook in onze buurt- en wijkaanpak voor de rest van Hilversum meegenomen, dat we meer, onder andere ook met behulp van de energiecoöperatie Hilversum, dat we meer met voorlopers en koplopers die benaderen en aangrijpen om van daaruit met praktijkvoorbeelden per straat Zwaankleven aan, op die manier toch ook iets meer van onderop mensen enthousiast te krijgen, naast het feit dat we ook meer acteren op vragen die er zijn van individuele bewoners dan wel groepen bewoners. Ook wanneer dat vragen zijn die misschien maar een beperkt deel van het traject naar aardgasvrij betreffen. Maar dan pakken we die op vanuit het idee, die eerste stap die is dan gezet. En wellicht als een tweede of een derde stap dan toch minder groot is dan in één keer die enorme stap naar volledig aardgasvrij te zetten. Plus het punt van het praktijkvoorbeeld. De beste overtuiging is toch gewoon die buurman die in een vergelijkbaar huis die stap heeft gezet. En dat gaat goed als je dat ervaart. Dus dat even in de reactie op de vraag, voorzitter.
Meneer Lindeboom, gaat uw gang.
Heeft dat nog een gevolg voor de subsidie als geheel zoals we die gekregen hebben van het ministerie? Dat we dus eigenlijk meer tijd of meer een langere tijd nodig hebben om hetzelfde te bereiken zoals het er nu uitziet?
In formele zin, voorzitter, kan ik daar op dit moment niks over zeggen. Maar wij hebben continu contact met de achterliggende organisatie. En daar hebben ons geen problematische signalen bereikt. En ja, wat ik al zei, het is helaas, moet ik zeggen, een algemeen beeld. Ik heb zelf laatst op de betreffende website die hele lijst met projecten doorgenomen. En we zijn collectief nog maar nauwelijks van de wal. Laat ik het daar maar even bij houden.
Dan gaan we naar de volgende vragen. Van de ChristenUnie aan wethouder Heller over een nieuwe locatie voor de voedselbank. Ik denk, wethouder Heller, dat u meteen de vraag kunt... Oh, wil je toelichten? Oké, gaat u gaan, meneer Nanninga.
Deze keer wou ik hem toch nog even toelichten, voorzitter. Dank u wel. Nee, in de krant hebben we kunnen lezen dat de voedselbank iets langer mag blijven op de huidige locatie. Maar daarmee is het probleem nog niet verholpen. Namelijk, men is nog steeds op zoek naar een... andere locatie. En het heeft niet alleen te maken met de locatie, maar het ook, heeft ook te maken met betaalbare huur of de huurkosten die de organisatie misschien liever zou willen steken in het besteden aan voedsel en het uitdelen van voedsel dan aan de huur. Dus in deze vragen zit ook de vraag verborgen, kunnen we daar als gemeente ook iets in betekenen?
Dank voorzitter. Ik ga dan even in op de expliciete vragen en niet op de verborgen vragen in eerste instantie. De voedselbank heeft een locatie op het oog. En zij gaan ervan uit tijdig daarin te kunnen trekken. Ze geven daar ook de voorkeur aan. Dus dat wat betreft die situatie. We hebben regelmatig contact met ze. Het is ook primair wel de verantwoordelijkheid van de voedselbank zelf om die locatie te vinden. Laat onverlet dat we daar wel in meedenken en in helpen, zoals we dat in andere gevallen ook wel doen. Concreet hebben we twee locaties eerder vrij recent ook nog bij hen aangedragen. Maar zij hebben er zelf voor gekozen, en dat recht dat hebben ze voorkomen, om toch in te zetten op de locatie die zij op dit moment voor ogen hebben. En waar ze tot op heden nog steeds van uitgaan dat ze daar tijdig in kunnen trekken. Dus dat is de actuele situatie. Gesprekken over financiële ondersteuning, die heb ik nog niet met de voedselbank hoeven voeren. Want dat verzoek is nog niet eerder bij ons gedaan.
Meneer Nanninga, gaat u gaan.
De voedselbank is inderdaad een heel goed particulier initiatief. En voldoet wel in een grote vraag binnen de gemeente. Dus ook wel om een hele belangrijke voorziening binnen de gemeente. Mocht de vraag komen, staat de gemeente daar dan open voor?
Vanzelfsprekend ga ik sowieso het gesprek met ze aan, zoals we dat sowieso regelmatig met ze voeren. Maar ik ga niet zonder dat daar überhaupt sprake van is, zonder dat er van een bedrag sprake is, me daar verder over uitlaten. Maar als men een gesprek met mij of met de gemeente wenst, dan krijgt men dat in alle tijden. En dan voeren we dat gesprek. En ik deel uw schets van het belang van de voorziening. Daar zijn we het over eens.
Meneer Lahers, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had dezelfde vraag als de heer Nanninga en hij is... tot de tevredenheid beantwoord door de Heller, dus dank u wel.
Dan komen we bij de vragen van BVNL aan wethouder Van Voorde over de wachtlijst voor hospice Kayan. Mevrouw Leeuwin, wilt u de vraag toelichten?
Ja, toch wel graag. Ik wil vooral weten, is er zicht, heeft de wethouder zicht op de gevolgen van deze ontwikkelingen? En gezien de wachttijden langer worden, de vrijwilligers moeilijker te krijgen zijn. Ik voorzie toch wel een stagnatie op een zeker moment. Kunnen we daar als gemeente nog iets in betekenen?
Wethouder, gaat uw gang.
Voorzitter, dank. Hospice Kayan, daar heeft u het over. Is natuurlijk een prachtig mooie voorziening in Hilversum. Ik ben recent zelf geweest en ik heb de achtste kamer geopend. Dus ook fijn dat die er is. Want daarmee gaat natuurlijk ook de druk van de wachtlijsten wat af. Het is wel zo dat hospices vallen niet onder de gemeente, maar valt onder de zorgverzekeringswet. En dus is onze invloed wel beperkt. Wat we wel doen is bijvoorbeeld meedenken met vrijwilligerswervers. Via de vrijwilligerscentrale worden ook vacatures gedeeld. De contacten zijn ook goed. En recent zijn ze ook aangeschoven bij een bijeenkomst van Gezond Gooi. Van het regioplan, van het Integraal Zorgakkoord. Ik denk dat het goed is dat ze daar ook vertegenwoordigd zijn. Je ziet ook dat ze zichzelf goed aan het organiseren zijn, ook onderling. Er zijn 3 hospices in onze regio. Iedereen ziet daar ook het belang van in. U vraagt ook naar waarom mensen daar korter zijn. Hè. Dat heeft ook te maken, denk ik, met gewoon dat mensen langer oud worden en pas op het allerlaatste moment naar een hospice gaan. Maar het feit dat ze er zijn en ontzettend goed werk doen en ook afhankelijk zijn van veel giften, en die worden gelukkig ook gegeven, is het een hele mooie voorziening waar we zuinig op moeten zijn.
Mevrouw Lewin, heeft u nog aanvullende vragen naar aanleiding van het antwoord?
Nee, dank u wel, voorzitter. Het is duidelijk en ik neem graag de koffie om hierover te brainstormen graag een keertje aan.
Mevrouw Van der Meek, gaat uw gang.
Ja, dank u, voorzitter. Het valt dus te lezen dat er lange wachttijden zijn, wachtlijsten zijn voor het hospice. U stelt dat we allemaal ouder worden en we zijn met meer. Kunt u dan niet zeggen, we hebben gewoon een beddentekort voor het hospice, dat u daar druk uitoefent op de zorgverzekeringspartners?
Nou, kijk, druk uitoefenen, dat is gelijk een heel zwaar middel. Ik denk dat het belangrijk is dat we met z'n overleg zijn. En de tafel waar dat gebeurt, is de tafel eigenlijk binnen Gezond Gooi. En je ziet ook dat doordat ze zich zijn aan het organiseren, dat gesprek ook plaatsvindt. En natuurlijk vraag ik daar ook aandacht voor, want het is natuurlijk een enorm belangrijke voorziening. De wachtlijsten. Ik las ook het krantartikel, het ging over 8 van de 113, zeg maar, die ze de afgelopen jaren, dat doe ik even uit mijn hoofd hoor, die bij het hospice zijn geweest in Kajan. Ik heb geen overzicht over het totaal in de regio. Maar dat komt vanzelf te sprake, zeg maar, in zo'n regiobijeenkomst.
Meneer Nanninga, gaat uw gang.
Ja, ik vroeg me nog af, maar dan moet ik misschien vragen aan wethouder Walters, in hoeverre dit dan ook een plek krijgt in de woonzorgvisie, of is dit dan weer, hoort zoiets thuis in andere plannen?
Nou, voorzitter, er zijn 3 locaties in onze regio. Dus, en bijvoorbeeld Kajan bevindt zich in een villa. Dus ja, ik weet niet of dat terugkomt in de woonzorgvisie, maar misschien als stipje. Dat weet ik niet.
In de woonzorgvisie gaat het over welke zorgsoorten zijn er en hebben we daar ruimte voor. Dus misschien komt deze terug, maar het is niet hospice aan zich dat nou per se het punt is. Hè. Het is natuurlijk de laatste levensfase en waar is daar ruimte om dat goed te doen. Dus dat is een breder vraagstuk en welke ruimtes hebben we daarvoor. Dus dan kijk je ook naar de zwaardere zorg.
Mevrouw Verwij.
Ja, voorzitter, als we dan bijna alle aspecten van het hospice gehad hebben, dan wil ik er nog eentje toevoegen als vraag. Een hospice vraagt ook een eigen bijdrage. Er zijn ook mensen met weinig geld die komen te overlijden. En ik weet van verhalen dat mensen niet naar het hospice kunnen omdat ze die eigen bijdrage niet kunnen vergoeden. Dus ik zou het verzoek bij het college willen neerleggen om dat ook in de bijzondere bijstand op te nemen.
Mag ik er even brengen?
Als optie.
Gaat u gang, wethouder?
Over de bijzondere bijstand ga ik niet. Ik zou u wel willen oproepen, als u die verhalen heeft, deel ze met mij alsjeblieft. Maar als u een casus heeft.
Voorzitter, de wethouder vraagt mij persoonlijke gegevens te delen. En dat kan natuurlijk niet zomaar. En zeker in die fase is het gewoon allemaal heel naar. Maar als mensen weten dat ze voor zo'n voorziening bijzondere bijstand zouden kunnen aanvragen. En de afhandeling kan dan een beetje vlotjes. Dat helpt al, dus ik geef het maar gewoon mee.
Dan komen we bij de volgende vragen. Nou, er zijn meerdere vragen gesteld aan wethouder Van Hunnik over de handhaving illegale fietsoverkappingen en van de fracties CDA, VVD en Democraten Hilversum. Is er iemand van de fracties die de vragen wel toelichtte? Nee. Wethouder Van Hunnik, gaat uw gang.
Dank, voorzitter. Ja, er zijn verschillende publicaties geweest in de krant, ook weer vandaag, zag ik. Het is een onderwerp wat iedereen bezighoudt, lijkt het. En dat begrijp ik ook wel, want het lijkt een beetje flauw om de fietsoverkappingen aan te pakken, omdat het toch wel een doel dient. Maar ja, het zijn wel vaak illegale bouwwerken. En wij handhaven daarop, op basis van landelijke regelgeving. Maar ook op basis van onze eigen omgevingsregels. Dus wij handhaven op basis van het VTH-beleid omgevingsrecht Hilversum. Om precies te zijn 2021-2026. En dat heeft een gemiddelde prioriteit in onze handhaving. Maar wij kregen steeds meer meldingen en verzoeken om handhaving hierop te plegen. Want het zijn er wel heel erg veel. Wat we dan eigenlijk doen is eerst een legalisatieonderzoek. Dus als er geconstateerd wordt dat het een illegaal bouwwerk is, wordt er gekeken of het hersteld kan worden of aangepast kan worden zodanig dat het alsnog gelegaliseerd kan worden. Dan hoeft er verder niks te gebeuren. Ze krijgen dus dan, de inwoners krijgen een waarschuwing of een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom. En waarin ook wordt toegelicht welke overtreding er is geconstateerd en wat de inwoner kan doen om de overtreding ongedaan te maken. Dat kan zijn een omgevingsvergunning aanvragen als die ontbreekt, of het aanpassen van het bouwwerk. En dat gebeurt veelvuldig. Er wordt dan altijd aangeraden om het iets te verdiepen, waardoor het dan onder de 1 meter blijft. En dat, we zien dat om ons heen heel veel, ook in het beschermd stadsgebied, waar je zelfs eigenlijk een vergunning moet hebben voor een bouwwerk onder de meter. Het vraagt wel om maatwerk in de handhaving. En dat zijn alle de stappen die ik beschreef, zijn de stappen die allemaal genomen worden voordat we overgaan tot echte handhaving. Overigens is het maar één keer gebeurd in Hilversum, hè, dat er een last onder dwangsom is opgelegd. Op de vraag dat, of het mogelijk is om een vereenvoudiging mogelijk te maken voor het aanvragen van fietsenbergingen, is het zo dat op grond van landelijke regels de vergunningaanvraag wordt ingediend, maar het is helaas niet mogelijk om die procedure aan te passen. Maar wij bieden wel ondersteuning bij het indienen van een aanvraag. Op grond van deze landelijke regels mag er in voortuinen niet hoger dan 1 meter worden gebouwd. En er is dus dan altijd een vergunning nodig. In veel gevallen kan die niet worden verleend omdat die in strijd is met het omgevingsplan. Zoals wij dat in Hilversum kennen op basis van het beschermd stadsgezicht. Immers die gebieden worden strenger beschermd voor het behouden van de openheid en het voorkomen van verrommeling. Even kijken, ik had al gezegd dat die voor onder de meter ook nodig was om een vergunning te krijgen. Er wordt zeer terughoudend omgegaan met het verlenen van vergunningen. Dat geldt ook voor de beoordeling door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Monumenten. We erkennen wel het belang van het fietsgebruik en het stimuleren daarvan, maar dat leidt niet tot het daarvoor opzij zetten van de algemeen geldende landelijke regels. En op welke manier kunt u dan de fietsgebruikers tegemoetkomen om hun fiets overdekt in de voortuin op te stallen? Het instemmen met hoger dan toegestaande bouwwerken in voortuin heeft een hoog negatief effect op het straatbeeld. En daarom wordt terughoudend omgegaan. Een alternatief is om de fietsberging verdiept aan te leggen, zoals ik al zei. En daarvoor wordt door bewoners al heel vaak gekozen. En daarnaast kan de bakfiets onder een hoes in de voortuin worden geplaatst. En verder zien wij eigenlijk geen andere oplossingen.
Ik geef eerst het woord aan meneer Westering, want die was eerst en dan.
Ja, dank u wel. U geeft aan dat er landelijke regels zijn, maar, en dat er ook voor- en nadelen zitten, begrijp ik ook. Maar wat zouden we nou wel kunnen binnen de gemeente om zelf andere regels te maken dan aan landelijk gelden? Met andere woorden, waar ligt onze bevoegdheid om wel dingen af te wijken en waar zijn we gewoon gebonden aan landelijke regels?
Ja, wij zijn sowieso gebonden aan landelijke regels, dat bouwwerken niet hoger mogen zijn dan 1 meter. En we hebben natuurlijk onze eigen regels voor het beschermd stadsgezicht. En ja, je kunt dus alleen een voorziening treffen die daaraan voldoet. Daar komt het eigenlijk op neer.
Korte vervolgvraag. Als wij zouden besluiten hier met elkaar dat het 1,50 meter moet worden, dan kan dat niet, omdat landelijk 1 meter de maximum is.
Ja, ik schat dat zo in. Ik zou, om het helemaal zeker te weten, zou ik dat even moeten checken. Maar ik schat dat dat niet kan, want dat krijg ik ook hier bevestigd in mijn ambtelijke bijdrage.
Zou u dat ons willen laten weten als het niet zo is?
Dat zou ik willen doen, ja, zeker.
De heer Streutker.
Ja,
ik wil een kort, hoor, want het is bijna
korte
tijd.
Vraag. U gaf aan dat inderdaad verdieping dat een goede oplossing is. Dat lijkt me inderdaad een hele mooie oplossing om praktisch toch onder die 1 meter te blijven. In hoeverre gaat dat weer extra problemen opleveren met betrekking tot vergunningverlening? omdat je de bodem ingaat?
Nou, dat in principe levert dat geen bezwaren op. Tenminste, ik heb begrepen dat dat de oplossing is die veelvuldig wordt toegepast. Dus ik ga ervan uit dat dat geen problemen oplevert voor de vergunning.
Oké, zou u dat dan ook nog willen bevestigen als u dan toch ook een bevestiging doet,
ja.
De heer Wesseling?
Ja.
De heer Otto, gaat u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb zelf regelmatig te maken in mijn werk met dit soort dingetjes. En we zien het nu heel veel dat mensen het ofwel in een tuin hebben staan of het willen maken. En het is zeker, zelfs voor iemand die er veel mee werkt, is het soms best wel lastig om nou juist uit te zoeken wat mag wel, wat mag niet, wat is wel vergunningsplicht of wat is niet. Dus ik zou graag een toezegging van de wethouder willen hebben dat zij op de website een duidelijk artikel plaatst waar mensen makkelijk kunnen vinden wat mag wel, wat mag niet. En stel je iets anders, hoe moet je dat gaan doen? Zodat het voor iedereen heel duidelijk is, zonder te veel ondersteuning vanuit de ambtelijke kant.
Ja, in principe kunt u natuurlijk eenvoudig genoeg contact opnemen met de ambtenaren hierover. En die helpen ook in de begeleiding daarbij, hè, zoals ik al zei. Dus dat lijkt me de meest simpele weg om gelijk een antwoord te hebben.
De heer Deen, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ja, aanvullend op de vraag van de heer Westening. Kijk, bijvoorbeeld op de website van de Fietsersbond staat dat er in verschillende gemeentes toch wel verschillend wordt omgegaan met dit onderwerp. Hè. Een beschermd stadgezicht is weer wat anders, hè, maar in Delft hoef je niet een vergunning te hebben als het niet hoger is dan 1,5 meter. In Den Haag heb je een lichte procedure. Dus het is uiteindelijk ook een keuze hoe we hiermee omgaan. Dus ik zou graag bij dat, die notitie over in hoeverre dat over het beschermd stadgezicht en die meter, zou ik ook wel even wat kijkend naar andere gemeentes, welke opties wij zouden hebben om hier toch op een andere manier mee om te gaan.
Het is prima om dat in de notitie mee te nemen. Ja.
Meneer Lahers, gaat uw gang.
Ja, het wordt bijna een commissiebespreking dit. Maar ik heb toch een kleine vraag. Is het niet een idee om ook eens wat parkeerplaatsen daarvoor op te offeren?
Nou, we zijn aan het einde gekomen. De overige gebleven vragen die worden helaas schriftelijk beantwoord.
Ja? Ik heb het antwoord gemist.
Nou, is goed, ja. Nou, kan wel. Nou, het is, het is een krap. Dus de overige vragen die worden gewoon netjes schriftelijk beantwoord. En ik dank u hartelijk voor uw aandacht en ik sluit dit vragenuur.